huisvesting de situatie op de Amsterdamse woningmarkt betiteld. En daarom kwamen zij vorige week met een rapport met voorstellen om dat te verbeteren. U weet het, er zijn in Amsterdam meer dan 50.000 woningzoekenden die steeds langer op een woning moeten wachten, onder meer omdat Amsterdam 40.000 woningen tekort komt in de distributiesector. Wie genoeg verdient, kan zo een huis vinden in Amsterdam, maar de wachttijden voor die 50.000 minder gefortuneerden worden steeds langer. Wat cijfers. Over het jaar 1978 werden bij herhuisvesting 23.200 nieuwe urgenten ingeschreven. 10.600 urgenten kregen in dat jaar een woning. En dat betekende weer dat er in 1978 10.500 urgenten bijkwamen. Ja, precies, bijna net zoveel als de mensen die een huis kregen. Een padstelling dus, en over dit jaar is de verwachting dat het ongeveer hetzelfde zal zijn. Anderhalf jaar geleden nam de gemeenteraad de zogenaamde motie Meerten aan. Toen de leeftijdsgrens voor het verkrijgen van een urgentiebewijs was verlaagd tot 18 jaar. Die motie Meerten, trouwens een CPN-raadslid, eiste dat die verlaging van de leeftijd niet mocht betekenen dat de wachttijden voor een woning langer werden dan 2 jaar. Maar iedereen die het laatste jaar iets met herhuisvesting te maken heeft gehad, weet dat die motie in de praktijk niet wordt uitgevoerd. Kortom, het huidige distributiesysteem voldoet niet meer. En hoe het nu verder moet, daarover hadden we een lang gesprek met wethouder Wolfsperger, de verantwoordelijke wethouder voor herhuisvesting.
Als u zegt dat het systeem van woningdistributie in Amsterdam niet voldoet, moet u daar wel bij bedenken dat dat niet zozeer een fout is van het systeem, als wel van het feit dat de problemen rond de woningdistributie en rond het tekort van woningen zo groot zijn geworden, dat je moet afvragen of die nog wel met een systeem zijn op te lossen. Ik heb heel kort geleden in de commissiebehandeling juist van de problematiek rond die motie meer te gezegd. Het enige wat je van mij als wethouder herhuisvesting kunt verwachten is dat ik de schaarste die er is te lijf ga met een systeem van distributie dat ten eerste zo goed mogelijk is, ten tweede zo doorzichtig mogelijk en in de derde plaats dat aanvaard wordt door de mensen die ermee te maken hebben. En met dat aanvaarden bedoel ik dan natuurlijk niet dat je de woningnood zou moeten aanvaarden, want die is voor mij net zo min aanvaardbaar als voor de mensen die ermee te maken hebben, maar dat je een systeem zou moeten hebben dat doordat het begrijpelijk is, hè, door de manier waarop je de nood verdeelt, ook aanvaard wordt door de mensen. Nou, dat ik, als u zegt het systeem voldoet niet, dan ben ik het met u eens, als u daarmee bedoelt, dat het systeem wat we op dit moment hebben niet meer algemeen begrijpelijk en aanvaard is. En u weet, de motie Meerten die u noemt, waarin nu anderhalf jaar geleden werd gezegd dat een wijziging van een distributiesysteem er nooit toe zou mogen leiden dat je wachttijden kreeg van langer dan 2 jaar, daar hebben we in de commissie voor de herhuisvesting een paar dagen geleden net over gepraat en ik heb toen min of meer officieel gemeld dat die motie onuitvoerbaar was. Dat heb ik gedaan omdat ik van plan ben om tussen nu en het reces van 1980 in de commissie voor de herhuisvesting en in de raad achter elkaar een aantal voorstellen te doen waarin telkens stukken van het distributiebeleid aan de orde komen. En ik wil dat doen na eerst de lucht gezuiverd te hebben van een aantal nog hangende moties. Moties waarvan, laten we wel wezen, 2 jaar is een volstrekte illusie op dit moment. Want iedereen die het maandelijkse wachttijdenlijstje van herhuisvesting inkijkt, die ziet dat er huizen zijn, woningcategorieën, 3 kamers, 4 kamers, waar je 3 jaar of langer op moet wachten.
Voor 5-kamerwoningen is het zelfs nog langer, geloof ik.
Ja, voor 5-kamerwoningen gelden eigenlijk alleen nog maar hele speciale regelingen. Daarvan kun je niet meer zeggen dat je op beurt daar nog voor in aanmerking komt.
Goed, misschien is het aardig om even de oorzaken daarvan af te lopen. Er zijn in Amsterdam, staat ook in de nota die onlangs is uitgebracht, te weinig goede woningen. Wat is daaraan te doen?
Kijk, ik zei net wat mijn taak als wethouder voor de herhuisvesting in de eerste plaats is. Maar ik ben natuurlijk ook lid van een college. En ik ben lid van een college dat bezig is met alles wat je op dit moment kunt doen om het aantal goede woningen, en dan zeg ik erbij, zowel binnen als buiten Amsterdam, zoveel mogelijk te vergroten. Nou, en ik zou bijna zeggen, voor de verschillende methoden die je daarvoor hebt, zou je moeten kijken naar alles wat we onder andere in het programmaakkoord hebben afgesproken. Dat kan natuurlijk variëren van het doen van aanschrijvingen op oude woningen tot, en dat is natuurlijk toch het allerbelangrijkste punt, het op poten zetten van zoveel mogelijk nieuwe woningen. Hè, en dat zal je dan, dat creëren van nieuwe woningen, het blijft echt het belangrijkste. Dat zal voor een deel binnen Amsterdam moeten, maar ook, dat behoort dan weer tot mijn portefeuille, voor een deel buiten Amsterdam in de goede kernen.
Wordt er op dit moment in de goede kern nog gebouwd?
Jazeker, jazeker. En we hebben regelmatig daarover overleg met die goede kernen. U weet misschien, er zijn 5 gemeentes waarvoor Amsterdam wordt gebouwd. Lelystad, Almere, Purmerend, Horen en Alkmaar. En op Alkmaar na is de algemene regel dat 70% van de productie aan woningen daar voor Amsterdammers bestemd is. Ik zeg er uitdrukkelijk bij, zowel in het programmaakkoord als in mijn eigen gedachtegang, is die overloop natuurlijk niet iets wat je bevorderen moet. Maar je zit met het eeuwige dilemma dat als je een stad aan het vernieuwen bent en die stadsvernieuwing richt op de mensen die er op het ogenblik zijn, dat er dan te weinig woningen overblijven om iedereen onder te brengen. En dat er dus een gedeelte noodgedwongen naar elders zal moeten, wat mij betreft. Daarbij met de hoop dat we ooit zullen kunnen terugbuigen naar een situatie waarin mensen vanuit die groeikernen weer terugkomen naar Amsterdam.
Dit is in zekere mate een nieuw beleid vergeleken met het vorige college van burgemeester en wethouders dat zoveel mogelijk Amsterdammers buiten Amsterdam wilde huisvesten. Dit college ook is eindelijk echt begonnen aan de stadsvernieuwing. Oké, het gaat nog steeds zeer langzaam, maar het begin is er. Het gevolg hiervan echter is wel dat er bij de dienst herhuisvesting steeds meer zogenaamde stadsvernieuwingsurgenten ingeschreven worden. En dat betekent weer langere wachttijden voor de anderen. Zou het niet een oplossing zijn om meer wisselwoningen in de stadsvernieuwingsgebieden neer te zetten?
Dit college en de gemeenteraad van Amsterdam heeft heel principieel besloten, en niet in, speciaal in deze raadsperiode, maar al veel eerder, voor een hele hoge prioriteit aan het proces van stadsvernieuwing. En voor herhuisvesting en voor de wethouder herhuisvesting betekent dat in feite dat de helft, zo niet meer, van de capaciteit van herhuisvesting en dus ook van alles wat er in woningen in Amsterdam beschikbaar komt, in feite bestemd is om een rol te spelen in dat stadsvernieuwingsproces. Dat betekent ook dat je op het ogenblik, er zijn natuurlijk meerdere dingen dan alleen een getal van 50.000 urgenten, het betekent ook dat de toewijzing van woningen aan die 50.000 gewone urgenten steeds trager gaat, doordat er een steeds groter deel van die woningen moet worden gebruikt in het stadsvernieuwingsproces. Nou, als u zegt, daar zou je meer wisselwoningen voor kunnen gebruiken, dan ben ik het daar in principe mee eens. Maar u moet niet vergeten dat je die stadsvernieuwing natuurlijk niet, dat je het probleem niet oplost met alleen wisselwoningen, want het is niet zo dat mensen alleen maar tijdelijk hun huis uit moeten en dan weer terug kunnen. Het probleem is dat je, wanneer je een wijk anders gaat opzetten, dat je dan bijna altijd komt tot een geringere dichtheid, zoals het dan heet, van huizen. Dat die huizen iets groter worden, zodat je dus per blok als het ware minder gezinnen en minder mensen kunt onderbrengen. En er blijven dus heel gewoon, uitrekenend, altijd mensen over. Maar daar moet je wel bij zeggen dat we in onze benadering van de stadsvernieuwing in de afgelopen 2 jaar, met name de periode die ik kan overzien, juist op dat punt hele principiële beslissingen hebben genomen en zijn gaan kiezen voor het meer terugbouwen, voor het huisvesten van zoveel mogelijk mensen uit de oorspronkelijke wijk terug in die wijk en het daarbij ook rekening houden, zoveel als maar enigszins mogelijk is, met de verlangens van die mensen. Want hoe meer mensen je natuurlijk terugkrijgt, hoe meer je ook het proces wat je aan het stadsvernieuwingsproces wat je daar voert kunt afstemmen op de verlangens van de mensen waarvan je weet dat ze er straks weer komen te wonen.
Een andere oorzaak natuurlijk voor de toename van het urgente de laatste jaren is dat er meer immigratie is geweest van buitenlanders. En ook dat buitenlanders die hier een tijd wonen en een woonvergunning hebben en een werkvergunning hebben, hun gezinnen laten overkomen. Ja. Is dat een grote categorie?
Ik maak mij daar heel veel zorgen over. Dat is een grote categorie. Het is uiteraard een categorie mensen. U weet, u hebt kort geleden gehoord, ook vanuit Den Haag, dat het aantal immigranten vanuit uit de West weer toeneemt. En dat merken we in Amsterdam ook. Dat heeft hier natuurlijk, we hebben verder geen waardeoordeel over, maar je kunt uiteraard gewoon kijken wat er gebeurt. En dan zie je dat die instroming van mensen een direct gevolg heeft voor allerlei gebieden die hier toch al problemen opleverde. Ik kan als voorbeeld de Gliphoeve noemen. U weet dat de Gliphoeve altijd een punt is geweest waar zich een aantal van die problemen hebben geconcentreerd. En je kunt ook op het ogenblik zien dat die instroom weer leidt tot een vergroting van de problemen op dat punt. En uiteraard is het simpele, enkele feit dat er een stroom mensen Amsterdam binnenkomt die hier voor woonruimte in aanmerking wil komen, een verheviging van het probleem. Gezinshereniging is op zich al vaak een groot probleem. ook als dat langs de volkomen door ons bevorderde normale weg gaat, iemand die hier zoveel jaar is, daarvan vinden wij ook dat hij zijn gezin moet laten overkomen, maar het is toch vaak een probleem, omdat daar dan grote woningen voor nodig zijn, waarvan u zelf straks al zei, dat we die bijna niet hebben. Dus dat betekent dat iemand die hier zijn gezin wil laten overkomen, vaak ontzaglijk lang moet wachten.
Als u nou zegt, daar heb ik grote zorgen over, wat kan Amsterdam eraan doen?
Ik denk op dit moment heel weinig. Die grote zorg, daar bedoelde ik dus mee, hè, dat in feite zit je voor de situatie dat we de mensen uit Amsterdam niet kunnen onderbrengen. En dan stroomt er een steeds grotere groep binnen, waar ik overigens helemaal verder geen bezwaar tegen heb. Alleen vanuit huisvestingsperspectief moet ik zeggen, ik kan ze niet onderbrengen. Ik kan ze gewoon stoemweg niet onderbrengen. En het enige wat we kunnen doen is praten met het ministerie om daar voorzieningen voor te vinden. Ik moet u zeggen, ik denk persoonlijk niet dat het juist is om daar belemmeringen tegen op te werpen. Ik geloof niet dat het juist is om te zeggen, zeg ik u heel nadrukkelijk erbij, dat bijvoorbeeld die mensen die legaal vanuit Suriname of de Antillen hier komen, dat je daaraan moet zeggen, jongens, we kunnen die problemen niet aan in strijd met wat jullie in de tijd in regelingen is neergelegd, of in strijd met jullie Nederlandse paspoort, mogen jullie er niet in. Ik denk dat dat niet kan. Maar aan de andere kant constateer ik dat we daardoor voor hele hevige problemen komen te staan die Amsterdam niet alleen kan oplossen. Ik denk ook dat wij in de vrij nabije toekomst op een aantal punten een nog heviger beroep op de regering moeten doen om ons daarin bij te springen.
Maar op welke manier dan? Wat moet de regering dan doen?
Ik denk toch een nog grotere steun op een aantal punten van huisvestingsbeleid. En dat zal toch bijna altijd neerkomen op geldelijke steun.
Dan kom ik meteen op het volgende punt. Dat betekent ook meer goedkope woningen. Want het is bekend dat in sommige nieuwbouwgebieden in Amsterdam, bijvoorbeeld Nellestein, de huren dermate hoog zijn uitgevallen dat die woningen niet binnen de distributie vallen. En dat betekent dat herhuisvesting weer een aantal woningen mist waar ze misschien anders greep op hadden gehad.
Daar kan ik eigenlijk verschrikkelijk kort over zijn. Daar hebt u gelijk in. Ik heb niks tegen een woning boven de distributiegrens of tegen een premiekoopwoning. Alleen in Amsterdam is de verhouding gezien vraag en aanbod, met name de aanbod, zo verschrikkelijk scheef getrokken dat je op dit moment natuurlijk alleen nog maar kunt denken aan woningen beneden de distributiegrens en zelfs lager.
Dan komen we meteen aan de woningen die nog eventueel op het Amsterdamse grondgebied gebouwd kunnen worden. Er is een onderzoek gaande naar bebouwing van het oostelijk havengebied. Daar zouden een groot aantal woningen worden gebouwd. Wat zijn nog verdere mogelijkheden voor het bouwen in Amsterdam?
Nou, we zijn op het ogenblik, misschien is het aardig om te vertellen dat wethouder Van der Vlis en ik op het ogenblik bezig zijn met het maken van een cijferopstelling die zo nauwkeurig als ons op het ogenblik mogelijk is laat zien wat nou precies de mogelijkheden en de behoeften aan huizen van Amsterdam zijn tussen 1980 en 1990. En uit dat onderzoek, voor zover het op dit moment is afgerond, kun je wat gegevens halen. Om te beginnen de uitkomst, die is op zich interessant. Als je de behoeften van Amsterdam, zoals wij die nu kunnen ramen, dat kunnen we uiteraard aan de hand van de ontwikkeling van de bevolking en dat soort zaken en de stadsvernieuwing, zet naast alles wat wij op dit moment aan afspraken over huizen hebben, wat we kunnen bouwen in Amsterdam, wat er aan uitbreidingsmogelijkheden is, dan resulteert dat, u kunt het ook in de begrotingsmissieven vinden, in per saldo een tekort over die 10 jaar van 30.000 à 40.000 woningen. Nou, dat is dan precies wat dat me weer brengt op wat ik straks zei. Daar zullen we toch weer verder over moeten gaan praten met Den Haag. Als het niet over geld is, dan wel over aanvullende bouwmogelijkheden. Binnen Amsterdam kunnen we natuurlijk twee dingen doen. We kunnen de uitbreidingsgebieden die er op het ogenblik zijn optimaal benutten. Nou, dat gebeurt ook. En je kunt denken aan het nog weer inbreiden op allerlei inbreiden. U weet, dat betekent het zetten van huizen tussen op de lege plekken tussen andere huizen. Voor zover dat mogelijk is. Er zijn, wat dat laatste betreft, dus niet de uitbreidingsgebieden, maar alleen het inbreiden, een aantal schattingen gemaakt over wat dat nou maximaal zou kunnen opleveren. Ik moet zeggen, er zijn een aantal schattingen over verschillende cijfers, maar ze zitten allemaal rondom de 10.000 woningen, maximaal. En let wel, dat zou dus kunnen betekenen dat na 1990, met name het oostelijk havengebied, daarvan kun je zeggen, daar kan waarschijnlijk, als dat allemaal zo gaat als wij hopen, kunnen daar op zich al 10.000 woningen worden gebouwd misschien. Maar dat speelt allemaal pas na 1990 en dat is dus voor de hele nabije toekomst niet de oplossing van het probleem.
Een ander probleem is natuurlijk de leegstand van kantoren, maar ook van woningen. Volgens Wolfersbergen is dit daarom zo'n probleem, omdat de vorderingsprocedure uitermate gebrekkig is. De gemeente moet namelijk een lege woning vorderen namens een urgent persoon. En als de eigenaar van die woning niet meewerkt en bijvoorbeeld zegt dat hij gaat renoveren of verkopen, wordt zo'n urgent iemand na een half jaar waarschijnlijk ongeduldig, kan de woning weigeren en de gemeente kan vervolgens niets meer doen. Als de Tweede Kamer ooit de leegstandswet aanvaardt, dan kan de gemeente vorderen in het belang van de volkshuisvesting en zijn die problemen opgelost. Maar zover is het nog niet. Iets heel anders is het kraken van distributiewoningen. Zijn BMW van plan daar maatregelen tegen te gaan nemen? Wethouder Wolfersberger.
Wij maken, dacht ik, vrij principieel onderscheid tussen krakers van distributiewoningen en krakers van al het overige. Wat dus niet een normale distributiewoning is. Voor wat dat overige betreft zijn we vrij duidelijk geweest in ons, nou laat ik maar zeggen, begrip voor die situatie. Het heeft ertoe geleid dat we gezegd hebben, we gaan, en dat is ongeveer een half jaar geleden gebeurd, we gaan iemand die in zo'n niet-distributiewoning zit, gewoon een urgentiebewijs toekennen alsof hij inwonend was. Dat moet aan de andere kant, dat hebben we ook vrij duidelijk uitgesproken, er niet toe leiden dat daardoor de stadsvernieuwing gestagneerd gaat worden. Dat is natuurlijk de tegenzijde van die medaille. Aan de andere kant heb ik altijd gezegd dat voor diegenen die op een normale distributiewoning gaan zitten, dat we daar geen begrip voor hebben. Dat dat moet leiden tot een zo spoedig mogelijke ontruiming ten behoeve van iemand die in die enorme lange rij aan de beurt is op dit moment. Er zijn voorstellen gemaakt om te komen tot een snellere en vooral makkelijker te hanteren ontruimingsprocedure. Dat klinkt nou misschien een beetje hard, maar dat komt eerder omdat de ontruimingsprocedure zoals die bestond tot op dit moment eigenlijk zoveel haken en ogen met zich meebracht dat het soms maanden en maanden duurde na een eerste melding dat een normale distributiewoning die gekraakt was ontruimd kon worden. En we proberen dat tot een aanvaardbare tijd terug te brengen. Ook al omdat je natuurlijk als iemand als een distributiewoning, ja zeg maar anderhalf jaar gekraakt, dus je natuurlijk niet meer aan kunt komen en zeggen van komen we plotseling met de deurwaarder.
Wat nu te doen als, laten we zeggen, nog even tussen aanhalingstekens de krakers, wel degelijk urgent zijn?
U bedoelt de krakers van een distributiewoning? Nou, daar zijn hele gewone, daar zijn afspraken voor, dat luistert naar de normale regels. Als een kraker in een distributiewoning, die is in feite niet urgent volgens onze bepalingen.
Nee, maar er zijn urgenten die zo lang hebben moeten wachten op een woning, 2, 3, 4 jaar, ja, dat ze uit louter wanhoop een distributiewoning kraken. Ja. Wat doet u dan?
Dan worden ze ontruimd. Toch. Dan worden ze ontruimd ten behoeve van iemand die urgent is en bovendien aan de beurt. En ik heb geen andere mogelijkheid. En dan zal er dus niets anders op zitten dan dat die mensen ergens anders, en dat kan dan inwonend zijn, wachten totdat zij ook aan de beurt zijn.
Voordat we aan het nieuwe distributiesysteem komen, een aantal systemen die herhuisvesting voorstelt, wou ik het even hebben over decentralisatie van de gemeentelijke dienstherhuisvesting. Daar wordt al jaren over gepraat en ik neem aan, althans dat heb ik begrepen, dat er binnenkort ook aan begonnen wordt. Voordat u daarop ingaat, wou ik u eerst vragen van wat heeft dat nou voor zin? Want met de decentralisatie, dus kantoortjes van herhuisvesting in verschillende wijken, komt er geen woning meer.
Voornamelijk twee dingen zijn er van het doel. In de eerste plaats dat een gedecentraliseerd kantoor van herhuisvesting beter op de hoogte kan zijn met de omstandigheden van die betreffende buurt en die betreffende wijk. En dat is natuurlijk niet alleen voor de gewone urgenten van belang, dat is met name van belang wanneer u denkt aan het proces van stadsvernieuwing. Daar is natuurlijk verschrikkelijk belangrijk dat je precies weet wat er in zo'n buurt gebeurt, hoe dat proces daar verloopt. Dat is het ene punt. Het andere punt is de eenvoudige zaak dat dat het voor de betrokken burgers veel makkelijker is om naar een kantoor in hun eigen wijk te gaan, waar ze ook dan makkelijker met steeds dezelfde personen geconfronteerd zullen worden, dan allemaal naar de Van Rijgersbergenstraat, die ook nog eens verschrikkelijk ver weg ligt en waar ze in een dan ook veel grotere hal komen, die veel onpersoonlijker en veel groter is. Het is echt de bedoeling om door die decentralisatie herhuisvesting veel dichter te brengen bij de mensen die ermee te maken hebben.
Er wordt aan gewerkt. Is het al zover dat er binnenkort een kantoor in een wijk geopend kan worden? Ja.
Het eerste, tot mijn plezier moet ik zeggen, is het eerste bijkantoor zal te zijner tijd worden geopend in de, te zijner tijd is dan over enkele maanden, in de Indische buurt, in de Molukkenstraat.
We komen nu toe aan het zogenaamde Groenrapport, de voorstellen van de dienst herhuisvesting. Het meest vergaande voorstel daarin is dat de dienst herhuisvesting alleen nog maar die urgenten helpt die het allermeest urgent zijn. En dat zijn er tussen de 3 en de 10.000. De stadsvernieuwingsurgenten, pensioenbewoners en woningzoekenden met een medische of sociale indicatie. De overige 45.000 woningzoekenden moeten dan maar zien hoe ze aan een woning komen. Van particuliere eigenaren, makelaars, woningbouwverenigingen en dergelijke. Wethouder Wolfensperger.
Kijk, laat ik vooropstellen. Ik heb straks al tegen u gezegd en meerdere malen in de raad gezegd. Ik denk inderdaad dat je moet erkennen dat we ook met het distributiesysteem voor zulke grote problemen staan. Hè, die deels van buiten komen, misschien ook deels van binnen. Maar de problemen zijn zo groot dat je niet anders meer kunt doen dan je heel fundamenteel gaan bezinnen op wat we daarmee eigenlijk aan het doen zijn. En dat betekent dus dat je ook gaat nadenken over hoe je wil distribueren. Of het, dat je ook gaat nadenken over andere methoden om dat te doen. En nou moet ik dan meteen zeggen, wat u nou noemt een voorstel, is niet een voorstel. Wat ligt in dat groene rapport wat u nou voor u heeft, dat zijn een aantal keuzen waarvan in het overleg tussen herhuisvesting en de betrokken wethouder is gezegd, als je nou gaat nadenken over een nieuw systeem, dan zul je toch een aantal beslissingen eerst moeten nemen. En om het nou maar eens heel globaal aan te duiden, je kunt bijvoorbeeld zeggen, ik wil al die 50.000 mensen, om dan maar even uit te gaan van dat getal, anders in de rij zetten. Ik wil andere prioriteiten stellen. Je kunt ook de vraag stellen, en in feite de veel wezenlijker vraag, moeten nou al die 50.000 mensen op deze wijze door herhuisvesting geholpen worden?
Of zou je... Die vraag stelt u omdat dat niet kan. U weet heel goed dat die 50.000 mensen niet binnen de eerstkomende 5 jaar in een woning geholpen kunnen worden.
Ja, ik zou het iets anders willen omschrijven. Ik vind dat je door mensen een urgentiebewijs te geven, die mensen in feite een belofte doet dat ze binnen een afzienbare tijd een woning zullen hebben. En ik moet toegeven, als ik kijk naar de situatie op dit moment, dat een urgentiebewijs een loze belofte dreigt te worden. Nou, dan moet je daarop herbezinnen, moet je anders gaan doen. En globaal komen die gedachten dus inderdaad neer op 2 dingen. Moet je de mensen anders in de rij gaan zetten? En wie moet je nou precies in welke rij zetten, waarvoor? Hè? De gedachte dat je een woningzoekende anders aan volgorde zou moeten laten komen dan alleen maar door te meten hoe lang hij al gewacht heeft, daar denk ik van dat we daarheen moeten. Het zou bijvoorbeeld, om u een voorbeeld te geven, een grote steun kunnen zijn in pensioenproblematiek. Hè? Een bewoner van een brandgevaarlijk pensioen zou je een zodanige urgentie kunnen toekennen dat hij vanuit zijn woonsituatie eerder aan de beurt is dan iemand die dan toch nog op een redelijke woning woont.
Als we nou even de eerste mogelijkheid die herhuisvesting heeft genoemd bij de kop nemen, dat daarin staat min of meer, wat ik net heb gezegd, de mensen die echt heel vreselijk urgent zijn, stadsvernieuwingsurgenten, mensen uit brandgevaarlijke pensioens, mensen met een medische of sociale indicatie, die helpen we. En de rest van de mensen die krijgen geen urgentiebewijs, die moeten maar kijken dat ze een woning ergens krijgen bij een particuliere eigenaar, bij een woningbouwvereniging of in de vrije sector. En als die mensen een woning hebben gevonden, kunnen ze naar ons toe komen en dan kunnen ze een woonvergunning krijgen. Dat betekent een gigantische chaos, lijkt me. Het is nu al een chaos, maar wat je dan krijgt is helemaal niet meer te geloven.
Ja, een van de grootste problemen waar je bij welk nieuw systeem dan ook voor komt te staan is de overgangsregeling. Dat is natuurlijk heel duidelijk. Dat je moet op de een of andere manier dan als het ware ofwel beslissen dat je de mensen die op dit moment urgent zijn nog volgens de oude manier weghelpt. Ofwel dat je ze allemaal, laat ik maar zeggen, allemaal een nieuw nummertje gaat uitgeven. Nou, die keuze moet ook nog gemaakt worden. Ook die keuze staat in dat rapport dat je over die overgangsproblemen zult moeten kiezen hoe je het aanpakt. En wat dat andere punt betreft wat u noemt, ja, in feite staan er 4 mogelijkheden in. Je kunt het bijna allemaal zo laten als het nu is. Iedereen urgent laten die nu urgent is. En alleen een ander criterium aanleggen voor de bepaling van wie aan de beurt is en wie niet. Je kunt ook het andere uiterste opgaan en zeggen, laten we het... pakst in de Amsterdamse samenleving voor zijn rekening nemen en laat sterkeren zichzelf op de woningmarkt helpen. Nou, nogmaals, het zijn twee uitersten in een reeks van mogelijkheden waarvan ik denk dat je er met name binnen de dienst herhuisvesting, er wordt namelijk binnen de dienst op het ogenblik heel intensief over dit rapport gesproken, maar ook in een wat later stadium in de gemeenteraad, in de commissie, in het college, eigenlijk in de volgorde andersom uiteraard, dat je er een mening over moet hebben voordat je verder kunt werken aan het opbouwen van een heel nieuw systeem op de uitgangspunten die je dan gekozen hebt.
Maar stel nu, het wordt niet voor niets als eerste mogelijkheid in het rapport genoemd, namelijk alleen de heel erg urgente helpen, dat zijn er geloof ik 3000, hè?
Dat hangt er vanaf hoe je dit nummert, hoor. Dat hangt er vanaf hoe je telt.
Nou, laten we zeggen dat het 10.000 zijn. Dan zijn er dus 40.000 mensen die op de vrije markt moeten gaan zoeken. Het is nu al zo dat wat grotere makelaarskantoren, zoals dat van Rapange, functioneren als een soort alternatief herhuisvesting. Dat betekent dat de gemeente dat gaat bevorderen. Dat de makelaars bijvoorbeeld in Amsterdam een ongekende macht krijgen.
Nou, dat is niet per se noodzakelijk. Dat overigens dat alternatief voorop staat, is alleen maar omdat het meest vergaande is. En daar zijn we mee begonnen. En u zult ook zien, het vierde alternatief is dan het minst vergaand. Dat is namelijk bijna alles zo laat als het is. De antwoord op uw vraag van hoe machtig die makelaars daar worden, ligt ook in die voorstellen besloten. Want je kunt natuurlijk behalve de categorie die je zelf actief huis aan toewijst, kun je ook gaan sturen in wie er dan op de Amsterdamse woningmarkt toegelaten worden. Wel en niet. Dus wie zich tot een makelaar kunnen wenden om voor een woning in aanmerking te komen. En ook daarover zijn een aantal voorstellen. Je zou ook bijvoorbeeld, ik zeg alleen maar bijvoorbeeld, want er is geen keuze en geen voorstel voor, maar je zou bijvoorbeeld kunnen overwegen om te zeggen, misschien moeten we wel minder mensen toelaten tot de Amsterdamse woningmarkt beneden de distributiegrens.
Hoe het ook zij, de gevoelens op de dienst herhuisvesting zijn in ieder geval, zo kan het niet meer. We kunnen geen 50.000 mensen aan woningen helpen de eerstkomende 5 jaar. Dat is absoluut onmogelijk. Een heleboel mensen op herhuisvesting staan onder ontzettend grote druk. Die zijn overwerkt. Er is een tekort aan mensen zelfs op herhuisvesting. Dus er zullen in ieder geval minder urgenten geholpen kunnen worden. En hoe moet het nou met al die mensen die dan maar moeten gaan zoeken? Waar moeten die mensen beginnen in vredesnaam? Want de meeste particuliere woningen liggen al sowieso boven de distributiegrens.
Ja, het antwoord is dat je dan weer terug bent op je waar we straks ook waren. Namelijk dat je dan bent buiten de grenzen van wat je met een distributiesysteem kunt doen. Je kunt met een distributiesysteem geen extra woonruimte maken. Je kunt alleen maar proberen woningen die er zijn zo rechtvaardig mogelijk te verdelen. En met zo rechtvaardig mogelijk bedoel ik dan ze te bestemmen voor diegenen die ze het allermeeste nodig hebben. Maar je kan er niet meer woningen van maken. En dat betekent dus dat die mensen die zelf moeten zoeken, dat die inderdaad te maken zullen krijgen met een spoeling die steeds dunner wordt. Maar daartegenover staat natuurlijk, wat we straks al zeiden, er moet meer gebouwd worden. En als lid van het college zal ik uiteraard mijn uiterste best doen om meer te laten bouwen.
Ligt u er nou wel eens wakker van? Al die mensen die me op een woning wachten.
Het antwoord is heel oprecht ja.
Lees even.
Klaaglijn,
om lekker stoom in af te blazen.
Klaaglijn, op Radio Stad.
Klacht over een winkel. En dat heb ik. Herhuisvesting, dat woord, daar krijgen sommige mensen kromme tenen van. Sommige mensen denken, ik ben fantastisch door ze geholpen. Maar het doet bij iedere Amsterdammer wat, het GDH, vroeger het CBH. Heel veel mensen hebben gebeld, omdat we daar een beetje wat meer mee gaan doen. En ik heb nu aan de telefoon mevrouw Margreet Bakker, hallo.
Hallo.
We hebben 5 minuten.
Heb ik 5 minuten, dat is
prettig. Ja, maar ik heb ook nog iemand anders aan de telefoon, dus iets korter houden. Heel kort het verhaal vertellen.
Ja, ja.
Zeg het maar.
Nee, jij zou vragen stellen en ik zou antwoorden.
Ja, vond je dat beter? Zal ik dat maar doen dan?
Ja, dat wil ik liever.
Margreet, je bent 50 jaar oud en eigenlijk heb je tot nu toe geen huis gehad.
Nee.
Dat kwam door bepaalde omstandigheden, hè?
Ja.
Kan je er iets van vertellen?
Moeilijk. Nou, ik heb wel een huis gehad, een goed huis.
Ja, maar welke omstandigheden waren daar aan ten grondslag?
Duidelijk medische omstandigheden.
Wat bedoel je daarmee?
Dat ik op mijn 40ste eindelijk iets aangeboden kreeg en toen, nu pas wat ontdekking kwam, dat ik totaal verknipt was door dat ik op mijn 40 gebivakkeerd had op zolderkamers.
Je had wat, zeg maar, wat psychische problemen. Mag je dat zo zeggen?
Nou, psychisch, ja. Ik weet niet. Ik dacht dat ik normaal was, maar ik dacht dat later ben ik niet meer normaal geweest.
Nee, oké. Okay. Dus er waren wat dingen aan de hand. Nou, dat kan heel veel mensen overkomen. Daar ben je voor in behandeling geweest.
Ja.
Maar de huisvesting is altijd een ontzettend probleem geweest.
Ja.
Hè? Bij het bureau Bijzondere Bemiddeling, dat heette toen zo, ben je geweest.
Ja.
Dat ging niet goed, hè?
Je bedoelt vanaf nu, dat laatste anderhalf jaar.
Ja.
Ja, 2 jaar.
Dat je moet je even voorstellen, 50 jaar ben je en je hebt nog nooit...
Nee, ik ben nu vandaag 52.
52, vandaag geworden.
Ja, dat is een leuke dag. Ja.
52 en nog nooit een woning gehad.
Ja, ik heb een goede woning gehad.
Ja.
Maar die was gehoorig. Ik heb uiteindelijk na lang vechten op mijn 42e, ja, 42e, door het hoofd van maatschappelijk werk van het CBH toen, na veel durven en weigeren van Krotten, heeft zij me toen een huis bij het park in de Kort van Egenstad aangeboden.
Dat ging mis, hè?
Dat ging mis.
Want op een gegeven moment, als ik het even kort mag zeggen, kwam men tot de ontdekking dat je onder behandeling was, hè, voor je problemen. En toen was de situatie voor jou onhoudbaar in die buurt, hè?
Ik werd eigenlijk best wel gek.
Ja, omdat je 1 keer in een inrichting hebt gezeten.
Ja.
Doordat je in een inrichting hebt gezeten... Ja, Amsterdam zit komt voor, hoor. Luister maar goed. Doordat je in een inrichting hebt gezeten... heb je natuurlijk een paar eisen, hè? Je wil niet in een te luidruchtige buurt, hè? Dat kan niet, want dat hou je niet vol.
Ja.
En ook niet al te klein, want je moet iets bewegingsvrijheid hebben.
Ik ben altijd opgesloten geweest in een heel kleine ruimte. Ja. Dus ik heb een beetje gek van geworden.
Precies. Nou, maar GDH doet niks voor je, hè?
Ik heb een bemiddelaar.
Ja, maar hoe lang al?
2 jaar.
2 jaar. Maar daar komt dus niks uit.
Die bemiddelaar die begint een soort rubberbal.
Ja.
En die heeft ook geen inzage in de medische gegevens. En die zet een buitenlandse gast erbij, dus ze hebben ook geen huis. Dus...
Nu heb jij, want we moeten het heel snel houden.
Ja, houd maar snel hoor.
Ja, heel snel. Je hebt nu een huis, maar... Het moet ontruimd worden, hè? Door allerlei toestanden, juridische toestanden met huisspeculatie, ben jij weer de sigaar nu.
Ik heb uit de noodsprong een kantooretage betrokken voor een huur die ik van mijn WAO-uitkering niet kon betalen.
Nee.
En daarmee een proces wilde uitlokken als een sociale aanklacht. Dat is dus een fars, kan helemaal niet.
Ja.
Maar omdat ik niks aangeboden had gekregen, kloppen.
Nou, 25 januari moet je eruit.
Ja, ik heb nog niks gehoord waarschijnlijk, ik hoop het eerste.
Ja, ook het GDH heeft nog niks van zich laten horen.
Ja, ik heb vanmorgen de volgende aanbieding gehad.
Oh ja?
Ja.
Zo?
Ja, ik ben er onmiddellijk op afgegaan.
En hoe was dat?
Een aardig krot.
Een krot?
Ja.
Dat was dus niks voor jou?
Met op de Rozengracht, ik moet in een rustige omgeving, op de Rozengracht bij een stoplicht.
Ja.
En waar werken de muren in elkaar vallen. En ik ga liever nu afgevoerd worden als ik dat ooit neem.
Klaar. Ja. We hebben bijna geen tijd meer. Het is nog maar 1 minuut, Margreet.
Waarom heb je zo weinig tijd?
Ja, andere dingen liepen uit.
Oké.
Heb je niet geluisterd?
Jawel, maar ik heb vaak luldingen die ervoor komen.
Ja, ho, dat kunnen ze van jouw dingen ook zeggen, hè? Dat
nee,
weet
hoor.
Je niet. We nemen alles even serieus.
Ja, niet als je op straat gezet wordt.
Nee, dat klopt ook wel, maar we nemen alles even serieus.
Ja.
Volgende week, 24 januari, kom je als eerste erin, gaan we er verder over praten.
Ja?
Ja? Ik wil even uitdrukkelijk zeggen nog... dat Fred Pol, die we net aan de telefoon hebben, heeft zelf niet opgehangen. Dat moet ik even heel duidelijk bespreken. Het is gewoon een storing geweest, niet van zijn kant uit. Ja, het is weer te kort geweest, ondanks 10 minuten uitbreiding. Volgende week zitten we weer in, als eerste Margreet Bakker. Kijken wat er deze week nog door het GDH wordt aangeboden. En wat een bemiddelaar kan doen. Overigens is er ook een voorpostman. Die hing ook aan de telefoon, daar hebben we geen tijd meer voor. Voorpostman is er voor ingeschakeld. Kijken wat die kan doen, of die druk kan uitoefenen. Dit was de klaaglijn. Volgende week weer om 6:30, donderdagavond. En al die andere mensen, excuses. Volgende week weer opnieuw, de klaaglijn.
Zeven uur.
Meer dan een derde van de in Amsterdam ingeschreven woningzoekenden wacht op dit moment langer dan 2 jaar op een woning. Dit staat in het eerste kwartaalbericht dat de gemeentelijke dienst herhuisvesting heeft uitgegeven over de toestand rond de huisvesting van woningzoekenden in Amsterdam. In totaal zijn in Amsterdam 53.000 urgentiebewijzen afgegeven aan woningzoekenden. Aan 1 en 2 kamerwoningen bestaat de grootste behoefte. Daarvoor zijn bijna 31.000 gegadigden. Degenen die nu zo'n woning aangeboden krijgen hebben daar ruim 3 jaar op moeten wachten... Maar deze mensen zijn nog goed af in vergelijking met degenen die nog niet aan de beurt zijn. En dat zijn al dus het bericht vooral de jongeren die in juni 1978 tussen de 18 en 25 jaar waren en volgens de nieuwe inschrijvingsnorm opeens urgent konden worden. Bijna 1/5 van alle Amsterdamse urgenten is jonger dan 23 jaar, alleenstaand en inwonend. Van de woningzoekenden die in aanmerking komen voor meer dan twee kamers zijn er bijna 8000 inwonend. Vaak gaat het hierbij om gezinnen met één of meer kinderen. Volgens de gegevens van herhuisvesting bevinden zich hieronder naar alle waarschijnlijkheid veel mensen die vanuit de West en de landen rond de Middellandse Zee ons land zijn binnengekomen. Volgens wethouder Wolfensperger van Volkshuisvesting staan jaarlijks duizenden woningen leeg in Amsterdam. De juridische middelen van de gemeente om daar wat aan te doen zijn volgens hem echter ontoereikend. Om leegstaande huizen doelmatig te kunnen vorderen zou de zogenaamde leegstandswet van kracht moeten zijn. Ontwerp van die wet is wel ingediend, maar moet nog worden behandeld in de Tweede Kamer. En daarover is inmiddels ook nieuws binnengekomen. Kamervoorzitter Dolman die zal de regering vragen om vaart te zetten achter haar reactie op die leegstandswet, opdat die er snel zal komen. De voorzitter van de Kamercommissie voor Volkshuisvesting, dat is meneer Niepels van D66, die heeft daarom gevraagd. Een snelle afhandeling van het wetsontwerp is vooral gewenst in verband met de bezetting van enkele panden van de OGEM, beter bekend als de Grote Keizer aan de Keizersgracht, zo betoogde meneer Niepels van D66. Inderdaad, actueel de Grote Keizer.
Een bron van irritatie, of wil men als hun iets vraagt liever geen confrontatie, dan is er altijd nog de klaaglijn. Altijd nog de klaaglijn van Radio Stad.
Ja?
We gaan vandaag ook proberen iets kort te houden.
Hè? Oh, ook kort houden.
Ja, natuurlijk, want andere mensen die willen ook weer aan de beurt komen. Ja. Maar daar zei jij over, dat is toch veel gelul.
Ja, dat is even, ik ben geschrokken dat jij dat ook verkeerd begreep. Ik heb een paar keer geluisterd en dan hoorde ik de commentaren van ambtenaren die dan inderdaad bij die mensen op hun mensen hun klachten moesten antwoorden. En daar hebben we zo ontzettend kwaad over gemaakt. Ik zei, dat is gelul.
Ja. Dus dat is wel duidelijk wat de ambtenaren
ja, dat een man in de Borgenstraat daar vertelt en dat je weet hoe wat voor situatie het is. Dat weet je dan, hoe die man het vertelt en dat is een ambtenaar dan zegt van, bouwmonter zegt, ja meneer is een beetje onderdeel, ja natuurlijk komen we maanden bij meneer, ja meneer heeft gelijk.
Maar op zich is dat gelul ook al duidelijk, hè? Op zich is dat wat jij dan noemt dat gelul wel duidelijk van die ambtenaren.
Ja, dat
hè?
Ik dus vooral wil duidelijk maken van de mensen die hun problemen daar aan hadden, dat ik dat geen gelul vind.
Goed zo, dan gaan we vlug aan jouw probleem beginnen.
Ja.
Je bent 50 jaar.
Ja.
Morgen word je ontruimd, je hebt eindelijk iets gevonden, je hebt echt, hè, je bent ook in een inrichting geweest, mensen in je buurt hebben je ook niet willen accepteren, hè? Daar ben je uitgepest uit een bepaalde buurt, omdat ze te weten kwamen dat je uit een inrichting kwam. Je wil eindelijk eens iets voor jezelf hebben. En nu heb je iets gevonden, maar dat is te duur. En door allerlei juridische toestanden zijn het de mensen gelukt om jou weg te halen, eruit te zetten. Morgen word je ontruimd.
Ik heb een noodsprong gemaakt. Dit dus was niet om te blijven wonen. Dit was om het als het ware een sociale aanklacht te maken tegen wat er gebeurt met mensen die bij het CBH gewoon stuk lopen. Laten we zeggen tussen de wal en schip vallen. Dus dit was een noodsprong. Ik heb nooit gehoopt dat ik hier zou kunnen blijven.
Maar nu?
Maar ik ben 2 jaar niet bemiddeld. Ik ben constant bemiddeld, maar niet bemiddeld. Daar gaat het om.
Je hebt een bemiddelaar, hè? Ja. Dat heb je vorige keer ook gezegd. Ja. Maar je bent niet bemiddeld.
Heb ik ervoor, nee.
Hoe kan dat nou?
Nou, de jongens zei op het laatste moment tegen mij, ja, ik denk dat ik de verkeerde bemiddelaar ben. En ik zie er maar van af na die horen dat ik ontruimd zou worden, weet je. Dat is dan natuurlijk een leuke boodschap. Dat ik zei van, ik heb je in gedachten altijd mijn tegenwerker genoemd.
Maar wat is er nu aan de hand op dit moment dan?
Nou, nu is er aan de hand dat ik, goddank, morgen, dat ik een uitstel van 1 week heb.
Ja.
Dus morgen niet, maar het wordt de 1 februari.
Nou, wat heb je daar nou aan?
Ik heb, ik hoop dat er iets gedaan wordt. Ik wacht nog op het gesprek met de wethouder. Daar heb ik een verslag van gemaakt. En een voorpostman van de Populierenweg, die heeft me erg goed, heb ik het idee, daarbij geholpen.
Die heb ik nu aan de lijn.
Ja.
En ook een ambtenaar? Ja. Kijk of die minder lult, hè?
Dat had ik wel het idee.
Ja. Nou, Tom van Kooten.
Ja.
Ja.
Daar moet iets gebeuren in een week. Wat ga jij doen als voorpostman?
Nou, kijk eens hier, in de eerste plaats is het zo, deze dame heeft aan mij haar verhaal gedaan.
Ja.
En mijn taak als voorpostman is dat op het moment dat men het gevoel heeft dat men vast is gelopen in het beroemde gemeenteapparaat.
Gaan ze naar jou toe?
Dan is het mijn taak om te zorgen dat die raders weer in beweging komen.
En wat heb jij gedaan in
dit geval? En een van de eerste wensen van deze dame was, ik wil met de hoogste chef spreken. En hoe krijg ik die het beste te spreken? Toen heb ik er een voorstel gedaan. Ik zeg, nou, in de eerste plaats, deze man kan natuurlijk niet als een baliebeambte iedereen maar gaan ontvangen, maar ga eerst het verhaal eens op papier zetten. Dat heeft ze gedaan en dat verhaal heb ik dan ietsje omgewerkt, zodat het...
Ambtelijk gemaakt, hè?
Nee, helemaal niet ambtelijk gemaakt. Nee, ik kijk wel uit. Ik heb het gewone verhaal heb ik dus een beetje lopend gemaakt, mag ik het zo zeggen. Daarbij heb ik...
Je hebt dus een brief geschreven en wat nog meer?
Nou, en daar heb ik dus een brief aan toegevoegd waarin wat ze er zelf getekend heeft. En ik heb direct bij de secretaresse van die afdeling, van die wethouder, heb ik aangedrongen om deze brief op de snelst mogelijke manier bij de wethouder te brengen.
Wanneer is die brief verstuurd?
Nou, die brief is weggegaan op dinsdag, tenminste is dinsdagmorgen bij de secretaresse van de wethouder gebracht. En dan kan je niet verwachten dat de wethouder hem die dinsdag heeft, want die zit de hele dag zit hij in een BMW-vergadering.
Maar heeft u nu al, denk je?
Ik neem aan van wel, ja.
En komt er een gesprek of niet?
Dat weet ik nog niet, nee.
Wat ga je nou doen als hij weigert?
Als hij weigert, kan ik niet veel doen. Dan kan ik hooguit vragen en nog eens verzoeken om om het gesprek te hebben, maar dan houdt mijn mogelijkheid op.
Ja, maar dat accepteer je zelf toch niet?
Ja, dat is een andere zaak, maar...
Ja, wat ga je dan doen?
Want als je aandringen, maar wat moet ik meer doen?
Margreet, wat denk je wat Ton van Kooten meer kan doen?
Geen idee. Iets regelen. Nou, in ieder geval, ja, ik denk dat Ton van Kooten dan met mij samen, als ik dat de moed heb, dan hoe dan ook wat voor instantie...
Je moet naar die bemiddelaar gaan,
Ton. Dat die ontruiming, dat het CBH wel die manier van werken aangevallen wordt.
Ton, ga jij...
Maar er wordt hiermee dus verteld dat men is vastgelopen, men heeft een bemiddelaar gevonden die niet als een bemiddelaar optreedt.
Nou, dan moet je
dus... En dat is dus de mededeling aan de ene kant. En nou, goed, hoe moet je zo'n bemiddelaar dan gaan vertellen dat het niet goed is? Dat moet je doen als een chef.
Ja.
Dus je gaat naar zijn hogere chef toe. In dit geval mondt dat uit bij de wethouder. En je vraagt dus aan de wethouder of die deze dame wil aanhoren. Hetzelfde verhaal wil horen. Ik heb het dan ook zo geprobeerd zo goed mogelijk op papier te zetten. Naar aanleiding van de gegevens die zij mij had verstrekt. En je gaat op die chef gaan je wijzen dat hier een toestand is ontstaan die niet deugt. En dat de dame zelf... graag het maar, nader wil toelichten, want je kan op papier een heleboel schrijven, maar...
Denk je dat het lukt? Komt die wethouder...
Meestal, mag ik het zo zeggen, naar mijn ervaring lukt het altijd.
Oké, goed.
Maar dat is een ervaring die gebaseerd is op vorige gevallen.
Maar nu één ding. Voorpostman, kom jij niet ontzettend vaak in de knel met het gemeentebestuur? Heb je veel klachten als voorpostman over wat het gemeentebestuur doet of juist niet doet?
Kom je ontzettend ver in de moeilijkheden met het gemeentebestuur? Mag ik het zo zeggen? De mensen die bij mij komen, die komen met erg veel, die komen met klachten.
Ja.
Want anders komen ze niet bij me praktisch.
Ja,
en dat zijn dus klachten ten aanzien van het gemeentebestuur. Ik probeer wegen te vinden en ik moet eerlijkheidshalve zeggen dat in een belangrijk percentage van de gevallen het blijkt dat ik een weg gevonden heb waarmee de persoon in kwestie van dienst kan zijn.
Een beetje regelen, zeg maar.
Mag ik er nog even tussen komen?
Nog één minuutje. Ja.
Ja, ik vind het met klachten komen, hè. Ik kom niet met een klacht, ik kom met een noodsituatie waarin ik verzeild geraakt ben. Ik heb nog maar een week dat ik op straat sta. Dus ik vind dat klachten, ik wil wel even onderschrijven, dit is niet meer een klacht, dat weten een heleboel mensen, maar wat gebeurt er? Er moet wat gebeuren.
Ja, ik heb geen enkele macht in het hele gemeenteapparaat.
Nee, dat begrijp ik.
Ik heb alleen maar de mogelijkheid om te zorgen dat die machine weer aan het rollen komt.
Ja.
Dat het hele geval...
Maar waarom heeft de gemeente dan voorpostmannen eigenlijk gevoerd?
De voorpostopdracht is om te zorgen dat de burger die op een of andere wijze vast is gelopen in het apparaat, naar eigen denken, en dat die weer de behandeling krijgt waar hij om vraagt.
Goed.
En kijk eens, als ik net het woord klachten gebruikt heb, dan is het niet
dit
zo
een,
dat ik niet
maar Gert zit in een noodsituatie.
Ja, dat begrijp ik voorkomen. Maar,
wij vragen ons af, hoe lang duurt dit? Ik heb een week. Hoe lang duurt het dat ik bij die wethouder mag komen? Dat hij me aanhoort, dat hij misschien iets kan omzetten.
Uiteraard is
ga je morgen even naar die wethouder bellen?
Die wethouder die wordt gebeld hoor. Maar
ga je dat morgen even doen?
Ja, natuurlijk.
Goed zo. Dan houden we je in de gaten, hè Margreet?
Altijd doen hoor.
Margreet, we houden ze in de gaten, hè?
Ja, dat is oké.
Ja?
Altijd in de gaten houden en altijd kritiek uiten.
Maar Geet, wanneer heb je weer een afspraak met Ton van Kooten?
Nou, Ton van Kooten heeft mij gezegd dat ik mag bellen als ik hier de wagen voor moet komen, de boel uitgeruimd moet worden. En dat ik dan
dat
nog
is
niet
een beetje laat, Ton, om af te spreken.
Nee. Alleen weet ik dan niet waar ik naartoe moet. Dat is gewoon het hele probleem
Ton?
Ook.
Ja, ik heb het gehoord, ik weet het, ik weet het. Nee, ik heb dus gezegd, laten we dus beginnen met ongeveer donderdag of vrijdag de wethouder te gaan bellen.
Oké. Okay.
Ja, want we moeten hem ook de tijd
nou,
geven.
Donderdag is voorbij, heb je vandaag gebeld? Of niet?
Nee, vandaag niet.
Ik dus heb gebeld, ik heb ook gebeld.
En?
Al twee keer, ze zei probeer het morgen.
Nee, je moet Ton laten, we zijn ambtenaar en die heeft zijn contacten. Morgen belt hij ook, morgenochtend, ja? Ja, niet lachen, dat meen
ik. Nee, dat weet ik, maar dat doe ik ook.
Oké, goed. Margreet, bel me op zodra er iets is. We houden deze zaak in de gaten, ja?
Geweldig hoor.
Okay.
Ergernissen, muizenissen, iedereen wel wat. Klachten voor de klaaglijn van Radio Stad.
Dag meneer Brink. We hebben nu aan de telefoon meneer Koedijk. Hallo meneer Koedijk.
Ja.
Nu wil ik even vragen, meneer Jongejans, u bent in gesprek. Wilt u even de telefoon neerhangen, want we proberen u al de hele tijd te bereiken. Zo, dat was even een interne mededeling. Meneer Koelek, zegt u het maar.
Major, op, in maart 78 ben ik gekeurd geworden bij het CBA voor een woning. Ja? Ik woon op Driehoog en ik zou naar een eerste etage moeten. Ik heb daar die keuring gehad, ik heb gevraagd daar hoe lang of het duurde. Ik denk wel als het te lang duurt, nou ja, dan vind ik het flauwekul. Toen werd er tegen mij gezegd, een half jaar, uiterlijk 9 maanden. Ze hebben daar een heel rapport voor opgemaakt. Ja. En toen werd er naderhand gezegd dat ik die urgentieverklaring kreeg. Als u zelf een woning weet, dan kan u erachteraan gaan. Ik ben achter verschillende woningen gegaan, ook onder mij. Zijn 2 benedenhuizen leeggekomen die ik kon krijgen van mijn makelaar. Ik ben erachterheen gegaan en toen werd er gezegd bij het CBA, dat mag niet. U moet een 1 hoog hebben.
Ja.
De huizen zijn nu wel verhuurd aan jonge mensen, ja. Die 7000 gulden verbouwingskosten betalen.
Ja.
Ja. En de mensen met een urgentieverklaring blijven lekker op Driehoog zitten.
Nou, het is duidelijk meneer Koedijk. We hebben nu aan de telefoon meneer Jongejan.
Hallo.
Dag meneer Jongejan.
Ja.
Adjunct directeur, hè?
Ja, dat ben ik nog steeds.
Ondanks de uitzending?
Ondanks de uitzending nog steeds.
Adjunct directeur van de gemeentelijke dienst herhuisvesting.
Ja.
Meneer Koedijk.
Ja.
U zegt eigenlijk, u wacht al sinds 78 op een woning. U bent gekeurd door een arts van de GDH.
Jawel, daarom.
Die heeft gezegd, u mag er niet langer als een half jaar op zitten.
Jawel.
U had een huisje gezien.
Twee huizen. Leeggekomen.
Leeggekomen. En er zijn jonge mensen opgekomen.
Jawel.
Terwijl ook degene aan het loket heeft gezegd van, u mag daar niet langer als een half jaar op zitten.
Jawel.
En dat is hoe lang geleden nu al?
Ik sta nu 21 maanden te wachten.
Goed zo. Meneer Koedijk, het is duidelijk. Meneer Jongejan.
Hallo, meneer Koedijk.
Ja.
Ik heb de stukken van u even opgezocht, want dat kan natuurlijk uit mijn hoofd er ook niet op antwoorden.
Nee, nee.
Het volgende is aan de hand. U bent in eind 78, even kijken, bent u bij de arts geweest, hè?
Ja.
Ja, nee, in april 78.
Ja, in maart. April heb ik die urgentieverklaring gekregen.
Ja, toen bent u bij de arts geweest.
Ja.
Kijk, die arts die is niet in dienst van de herhuisvesting, maar die is in dienst van de GGD.
Ja.
En,
maar ja, die...